Welkom bij UB 2030, de podcast over de universiteitsbibliotheek die moet innoveren vanwege de snel veranderende technologische ontwikkelingen en de veranderingen in het landschap binnen onderzoek en onderwijs. Ik ben Maurice van der Feesten.
En ik ben David Oldenhoff. En vandaag gaan we praten over de toekomst van Open Science.
Hoe ziet het ideale plaatje voor Open Science eruit in 2030? Wat zijn de factoren die verandering teweeg brengen vandaag de dag? Wat is de erfenis uit het verleden? Wat verandering moeilijk maakt en wat is er nodig om daar te komen?
Dit bespreken we met onze gasten Sander Bos, Open Science coördinator bij de VU.
En Ludo Waldman, adjunct directeur van het Centrum voor Wetenschap en Technologie Studies, CWTS, in Leiden.
Om te beginnen met Ludo. Kun je in twee zinnen uitleggen wat we eigenlijk verstaan onder Open Science? Waarom is Open Science nodig en wat was hiervoor de aanleiding?
Ja, ik weet niet of twee zinnen gaat lukken, maar laat ik mijn best doen inderdaad. Naar mijn idee is er geen echte eenduidige definitie van Open Science. Er zijn allerlei verschillende definities die de ronde doen. Maar eigenlijk, uiteindelijk, de bottom line is dat Open Science gaat over allerlei verschillende ideeën rondom het belang van openheid in wetenschappelijk onderzoek. Initieel was dat eigenlijk vooral resultaten van onderzoek, outputs die open moeten zijn. Maar inmiddels, en dat is wel interessant, is het eigenlijk veel breder. Het gaat ook over openheid van het onderzoeksproces, van wie daarin kan participeren, et cetera. Dus dat is niet echt een eenduidige definitie, maar dit zijn wat mij betreft wel de kernelementen van waar Open Science over gaat.
En Sander, heb je daar nog iets aan toe te voegen? Of dekt het dat al zo'n beetje?
Ik denk dat de definitie die Ludo schetst heel goed is. Misschien het waarom. Ik denk dat Ludo meteen goed schetst dat er verschillende mensen zijn met verschillende perspectieven op open science. Sommige mensen zitten erin vanwege kwaliteit en integriteit. Dus die zitten vooral op de verifieerbaarheid van wetenschappelijke claims. En daarvoor moeten dus dat proces en die output zoveel mogelijk open zijn. Andere mensen zitten veel meer op de lijn van collective benefit, algemeen nut van wetenschappelijke kennis. Equity, diversiteit, inclusie zijn steeds belangrijkere thema's. Dus niet alleen binnen de academie, maar ook daarbuiten.
Ja, en ik heb ook wel eens gehoord omdat het ook zo breed is. Het is eigenlijk een totaal nieuwe manier van wetenschap bedrijven in zijn totaliteit. Dat mensen het eigenlijk over een tijdje geen open science, maar gewoon science willen noemen. Zijn je het daarmee eens?
Ja, ik ben daar wel mee eens, ja. Dus ik denk dat we nu in een soort transitie zitten waarin we inderdaad zo'n label als open science nodig hebben om gewoon duidelijk te maken van, we zitten in een veranderproces, we moeten met z'n allen hiermee aan de slag gaan. Dus dat label open science is heel sterk om inderdaad dat duidelijk te maken. Maar tegelijkertijd is het eigenlijk een beetje gekunsteld. En uiteindelijk wil je er naartoe dat je eigenlijk dat woordje open gewoon weg kunt laten. Want het lijkt nu een beetje te suggereren dat het iets extra's is. Iets bovenop de normale manier van wetenschap bedrijven. Zo zou het helemaal niet moeten zijn.
Ja, inderdaad. Dus dan gaan we een beetje kijken naar hoe het dan in de toekomst dan inderdaad eruit ziet. Dat is een beetje de aanleiding daarvoor. En dat doen we aan de hand van de Futures Triangle. En de Futures Triangle gaan we de toekomst van Open Science schetsen aan de hand van de toekomstdriehoek. En de toekomstdriehoek is een eenvoudig instrument ontwikkeld door Sohail Inayatullah om het verleden, het heden en de toekomst in kaart te brengen en zo de ruimte van de waarschijnlijke toekomst te verkennen. Het basisidee is dat er drie dimensies zijn die het meest waarschijnlijke toekomst de vorm geven. Het gewicht van het verleden, de druk van het heden en de aantrekkingskracht van de toekomst. En die spanning en de interactie tussen die drie krachten in die driehoek creëert de ruimte waarbinnen de meest waarschijnlijke toekomst zich kan afspelen. En om te beginnen bij het heden, want dit bevat momenteel veel factoren die drijfveren zijn voor veranderingen, die de druk zetten op in een bepaalde richting. Die invloeden kunnen sociaal, technologisch, economisch en politiek van aard zijn. De step-analyse die daarvoor is gebruikt. En een van de bekendste politieke veranderfactoren is bijvoorbeeld de uitspraak of het besluit van John F. Kennedy in de jaren 60 om een man naar de maan te sturen. En daar beweegt iedereen dan naartoe. En om erachter te komen welke invloedfactoren er zijn, Inmiddels van jullie weten welke trends op het gebied van onderzoek, technologie en bestuurlijke politieke windrichting veranderen in de toekomst van open science, of science eigenlijk, op dit moment. En om een voorbeeld te noemen, het onderwerp kennisveiligheid staat steeds vaker prominenter op de agenda. En zie je spanningsvelden bijvoorbeeld tussen de ambities van open science en kennisveiligheid. Sander.
Om meteen met dat voorbeeld te beginnen. Kennisveiligheid is inderdaad een thema wat steeds vaker terugkomt. Dat heeft te maken met de geopolitieke situatie waarin we zitten, waardoor er een hele hoop nadruk op komt. Met wie willen we eigenlijk samenwerken? En hoe willen we dat dan doen? Ik denk eigenlijk dat open science helemaal niet hoeft te bijten, want zoals het adagium geldt, zo open als mogelijk, zo gesloten als nodig, is eigenlijk het uitgangspunt bij al deze principes voor het delen van onderzoeksoutput en het onderzoeksproces. En we hebben natuurlijk al ervaring met andere begrenzende factoren, zoals de privacywetgeving, AVG. We kunnen niet zomaar alle persoonlijke gegevens van onze participanten online zetten. En bijvoorbeeld kennisexploitatie, intellectual property. Er zitten grenzen aan. Er zijn momenten waarop je goed moet nadenken wat wel en niet open gaat. En ik denk dat de kennisveiligheid daar ook een voorbeeld van is. Een nieuw raakvlak aan open science, waar we dus waar we richtlijnen voor moeten ontwikkelen.
Ja, Ludo, ben je daar mee eens? Of heb je nog aanvullende onderwerpen die of factoren zijn die van invloed zijn die wetenschap een bepaalde richting uitduwen?
Ja.
Op het gebied van de economie of dergelijks.
Ik ben absoluut eens met wat Sander net zegt. En soms zie je wel een beetje dat er een karikatuur van open science wordt gemaakt. Want open science, dat gaat erover dat alles per se altijd onmiddellijk direct open moet zijn. En ja, dan natuurlijk hebben we een probleem als je kijkt naar kennisveiligheid en de andere issues die Sanne net noemde. Maar ik denk dat iedereen die zich een klein beetje in open science verdiept, die ziet al gauw dat de hele discussie rondom open science is een stuk genuanceerder. Dus we moeten waken voor die karikatuur. Die is wordt soms wel gebruikt naar mijn idee om eigenlijk open science als een beetje een naïef idee af te schilderen. Maar dat doet geen recht aan wat we met z'n allen aan het doen zijn. Ja, iets anders wat ik nog aan zat te denken. Als je nu kijkt van wat er gaande is. We hebben dus die beweging richting open science. Maar er is natuurlijk meer wat er speelt. En één ding wat ik zelf wel heel interessant vind, een hele interessante ontwikkeling. En ook een ontwikkeling die ik ook echt oprecht heel belangrijk vind. Is dat we denk ik meer oog aan het krijgen zijn voor hoe het wetenschapssysteem, afhankelijk van hoe je het organiseert, ook tot allerlei vormen van uitsluiting kan leiden. Allerlei personen, organisaties, delen van de wereld die op een of andere manier niet volledig kunnen participeren in het wetenschappelijk proces. En daar praten we met z'n allen veel steeds meer over. We worden ons steeds bewuster van allerlei mechanismes die daar aan het werk zijn. En wat je nu ziet, en wat ik heel belangrijk vind, is dat de gesprekken over open science en de gesprekken over die issues, hè, wat dan vaak in het Engels met die term equity of inclusion wordt aangeduid. Die dingen worden nu steeds meer aan elkaar gekoppeld, met elkaar in verband gebracht. En dat is wel heel belangrijk. En je ziet ook, als je denk ik nu terugkijkt naar hoe we vijf jaar geleden over open science praten, dat we toen nog wel een beetje naïef daarin waren. Hè, we wilden allemaal open access en allerlei mooie deals werden ervoor gemaakt. Er ging veel geld in zitten. En ja, inderdaad, we hebben nu bijna 100% open access in Nederland. Maar misschien niet op een manier die equitable is. Hè? Die ook echt voor andere delen van de wereld een oplossing biedt. En waarin iedereen mee kan gaan in de ontwikkeling richting open science. Dus dat spanningsveld wat er soms zit tussen open science, afhankelijk van hoe je er naar kijkt, hoe je het implementeert, en equity, inclusion, daar zijn we ons veel bewuster van. En dat zie ik wel als echt een belangrijke politieke ontwikkeling. En de komende 5 jaar gaat daar nog denk ik, heel veel gebeuren. Gaan we ook nog wel wat ingewikkelde vragen op ons bordje krijgen waar we wat mee moeten doen.
Ja. Dus ik vind het heel interessant om te zien dat jij meteen niet de nationale schaal pakt, maar de mondiale schaal. Van hoe ziet de rest van de wereld eruit? En kunnen ze mee met de norm hoe wij open science vormgeven? En dat het niet houdbaar is voor sommige delen van de wereld. David.
Ja, het laat heel mooi zien hoe maatschappelijke aandacht gekoppeld wordt met iets wat aan het begin misschien echt een wetenschappelijk ding werd gezien. Welk onderdeel van open science, dus ja, jullie hebben het al gedefinieerd van eigenlijk een heel breed proces, dat heel veel verschillende onderdelen van wetenschap includeert. Welke onderdelen van open science hebben nu de meeste aandacht van bestuurders, van wetenschappers, van de maatschappij? En welke onderdelen zijn nog onderbelicht wat jullie betreft?
Ik denk dat je ziet een golfbeweging. Hè. Een aantal jaar geleden, 10, 15 jaar geleden, begon het met open access van publicaties. En zoals Ludo net al zei, hebben we daar misschien wel keuzes gemaakt waar we nu anders tegenaan kijken. Omdat de scope van waar we mee bezig zijn verbreed is. En dus meerdere waardegedreven perspectieven erbij zijn gekomen. Je ziet nu de afgelopen jaren dat er veel focus is op fair data. Dus findable, accessible, interoperable en reusable data. Weer iets later zie je nu dat software daarbij komt. En ik denk dat er een hele hoop de focus nu meer nog gaat shiften naar de rest van het onderzoeksproces. Misschien hypothese. Maar ook evaluatie, communicatie en dus het breed betrekken van mensen. Die equity inclusion waar Ludo het over had.
En wat triggert dat eigenlijk, zo'n verandering of zo'n golfbeweging naar een ander aspect? En hoe zie je dat gebeuren? Dat opeens een ander onderdeel, zoals evaluatie, als software, de aandacht krijgt?
Ik denk dat te maken heeft met de volwassenheid van denken over waar we dan mee bezig zijn. Als je begint met transparantie, dan begin je misschien met het laaghangende feit, de publicaties. Maar dan met alleen publicaties openbaar toegankelijk maken, dan ben je er niet. Dan komen andere outputs komen in de gedachte. En nu zitten we dus op het moment dat we denken, ja, maar ook alleen met de outputs ben je er misschien ook niet. We willen graag dat dat al deze bewegingen richting een transparantere en eerlijkere en gelijker verdeelde wetenschap, dat die bij elkaar komen. Dus ik denk dat de scope vergroot is van wat we eigenlijk willen. En dat heeft ook te maken met dus dat label open is misschien niet waar we heen willen. We willen gewoon naar een responsible en een beter georganiseerde wetenschap.
Heb je er nog iets toe te voegen, Leo?
Ja, misschien nog wel, waar we nog een beetje op kunnen inzoomen, hè, is wat ik ook heel, heel illustratief is wat je nu ziet, we hebben inderdaad, met z'n allen zijn we in die mindset gekomen van, goh, open science is belangrijk, daar moeten we mee aan de slag. De volgende stap natuurlijk is dan ook dat mensen zijn gezegd, ja, dat wil ik super graag, hè, ik wil hier inderdaad aan bijdragen, ik ben gepassioneerd, maar dit kost mij wel veel tijd. Ik vind dan ook wel dat ik daar erkenning voor moet krijgen. En anders kun je dat ook niet in alle redelijkheid van mij verwachten. Dus wat we nu heel mooi in Nederland hebben, is die connectie tussen het hele open science gebeuren en het nadenken over hoe je wetenschappers op een eerlijke, betere manier kunt erkenning, waardering kunt geven. Heel belangrijk is dat. En dit heeft nu, hè, je ziet het nu ook op Europees niveau, dat het heel veel aandacht krijgt. Precies de connectie tussen Open Science Research Assessment. Dat is dus eigenlijk een logische reactie op de klachten die ook wel zijn gekomen van onderzoekers. Van ja, kunt dit niet zomaar allemaal van mij gaan vragen als je me daar niet voor beloont. Ik ben nu eigenlijk zelf weer een klein beetje bezorgd dat we nu misschien weer een beetje dan doorschieten. Dat dan zeg maar in de discussie over hoe we Research Assessment, Recognition Reward, hoe we dat beter moeten gaan doen. Dat nu Open Science zo'n prominent ding wordt. Dat daarmee andere dingen die ook belangrijk zijn, dan weer een beetje ondergesneeuwd raken. Dus zo zie je natuurlijk toch zo'n dynamiek waarin je een beetje tussen uiterste heen en weer beweegt. En hopelijk komen we uiteindelijk op een gezonde plek ergens in het midden uit. Maar dat kost natuurlijk ook gewoon tijd.
En wat zou daardoor ondergesneeuwd kunnen worden?
Nou ja, als je dus kijkt naar andere zaken die we natuurlijk ook gewoon belangrijk vinden. Noem bijvoorbeeld onderwijs, hè. De meeste academici die combineren onderzoek met onderwijs. De Open Science Agenda, ja, het woord zegt het al een beetje, hè, die zit aan die onderzoekskant toch voornamelijk. En het is denk ik nog een beetje een worsteling voor ons allemaal hoe de connectie met onderwijs is of zou moeten zijn. En het risico is dus dat wanneer het waarderingssysteem heel erg op open science richt, dat inderdaad, hè, gaan we richting die open science, maar doen we dan wel voldoende recht aan al het belangrijke werk dat natuurlijk veel academici doen op onderwijsgebied.
En open education wordt ook vaak genoemd als onderdeel van open science. Hoe sta jij daar tegenover?
Nou, dat zou dus in potentie een manier kunnen zijn om te voorkomen dat we hier zeg maar de fout ingaan. Hè? De fout van te veel op één bepaald relatief, één bepaald belangrijk, maar toch relatief beperkt ding focussen. Dus in dat opzicht denk ik dat dat inderdaad een zonde ontwikkeling is.
Ja, dan moet ik even terug gaan naar Sander, want jij bent, je hebt meegeschreven aan het programma voor het Nationaal Programma van Open Science. Daarin wordt inderdaad een bepaald aantal pilaren genoemd, zoals in de wetenschap en open education. En er was er nog één. Zou je daar iets over kunnen zeggen, hoe dat in elkaar zit?
Ja, het Nationaal Programma is, of Nationaal Programma Plan voor de komende 10 jaar is vorig jaar tot stand gekomen. Met de hulp van heel veel mensen vanuit verschillende perspectieven, instellingen, service providers, subsidieverstrekkers, et cetera. En dat heeft de focus onderzoek. Dat moet erbij gezegd worden. Maar de thema's die daarin spelen en de waarden die erachter zitten, die zijn in principe breder. Maar eerlijk is eerlijk, de focus zit nog steeds op onderzoek. Dus Ludo heeft wel een heel goed punt dat onderwijs voor veel mensen nog niet echt volledig onderdeel is van die open science agenda. En dat heeft dus ook te maken met de labels. Want eigenlijk gaat het misschien wel om, in het Nederlands hebben wij het woord wetenschap. Wetenschap is in principe het breder, onderzoek en onderwijs. En science heeft de connotatie onderzoek meer dan onderwijs. In dat programmaplan hebben wij 4 lijnen, onderwerpen gedefinieerd. Dat zijn towards societal engagement, towards transparent processes, towards fair research outputs, and towards scholarly communication, open scholarly communication. En we hebben ook een aantal onderwerpen gedefinieerd waarop moet worden gewerkt om daar naartoe te komen. En dan gaat het bijvoorbeeld om infrastructuur. Het gaat om support en training. Het gaat om het bij elkaar brengen van enthousiastelingen om van elkaar te leren. Community engagement. Het gaat om erkennen en waarderen, waar Ludo het net al over had. En het gaat om het vormen van beleid op zowel instellingsniveau, maar ook landelijk en internationaal. Dus dat is een beetje het kader voor de komende jaren. Dat ambitiedocument, daar gaan we nu als alle partners in Nederland in de komende jaren mee aan de slag.
Ik moet heel eventjes de opname op pauze zetten. Er staan mensen hier te wachten voor een kamer die ze blijkbaar gereserveerd hebben. Momentje. Ja, Sander, dat is een beetje de aanleiding zeg maar, om naar het volgende stuk te gaan. Van hoe ziet die toekomst er dan uit, zeg maar, vanuit die visie. Dus we hebben het stukje van het heden gehad, de push of the present. En nu gaan we naar de pool of the future, gaan kijken naar de aantrekkingskracht van de toekomst. En in dit onderdeel gaan we de ideale en ook de minder ideale toekomst schetsen. Dit helpt ons op de weg naartoe te vinden en scherper te krijgen welke toekomst we juist moeten vermijden.
Ja, dus wat zou de ideale toekomst zijn voor dit onderwerp als jullie over 5 jaar terugkijken op het Open Science programma of het Nationaal Plan? Wanneer zou deze land een absolute 10 krijgen, Sander?
Een absolute 10 gaat denk ik over. Dan hebben wij dus op die 5 aspecten die ik net noemde, hebben we echt significante vooruitgang geboekt. Dat betekent dus dat het voor onderzoekers, docenten, studenten, maar ook het bredere maatschappelijk publiek, andere partners in de maatschappij, mogelijk is om de outputs te vinden, betrokken te zijn bij wetenschap. De informatie die over het onderzoek gaat, is dan ook idealiter open. Zodat het heel efficiënt en makkelijk wordt om de informatie te vinden. En het liefste zou ik daarbij dan ook hebben dat publicatie en review daarvan en curatie echt zijn losgekoppeld van elkaar. Dat is op dit moment niet het geval. Maar ik denk dat dat echt een vereiste is om daarin verder te komen. En waar Ludo het net al over had, ik denk dat erkenning en waardering voor verschillende aspecten en rollen binnen het onderzoeks- en het onderwijsproces cruciaal zijn. Dus er moet, waar we nu wetenschappelijk personeel en ondersteunend personeel echt los van elkaar hebben in onze universitaire wereld, hoop ik dat over 10 jaar dat veel meer versmolten met elkaar is. Dus die rollen, de belangrijkheid van de rollen in het onderzoeks- en onderwijsproces veel eerlijker erkend en gewaardeerd wordt.
En voordat we nu doorgaan, je hebt het over efficiëntie en dan over rollen eerlijk verdeeld. Daar zit een hele grote taak voor de diensten weggelegd, voor diensten zoals de UB. Wat moeten we doen om, wat moeten we aanbieden, wat moeten we ontwikkelen om deze, om het ideaalbeeld vorm te geven en te realiseren?
Ik denk dat de universiteitsbibliotheek binnen universiteit een hele unieke positie heeft om mensen met elkaar te verbinden. Dus ik denk dat het een hele belangrijke rol speelt in bij elkaar brengen van mensen, community engagement, bij elkaar brengen van support en actieve onderzoekers en docenten. De bibliotheek natuurlijk niet alleen in, maar zo'n coördinerende rol die zie ik steeds belangrijker worden voor de bibliotheek.
En het efficiënt vinden en gebruiken en hergebruiken van dus onderzoekinformatie, onderzoekdata, artikelen. Dat gaat denk ik ook dan deels over infrastructuur. Zie je daar een rol voor de bibliotheek?
Absoluut. Absoluut. Als bewaarders van de kennis is dat bij uitstek iets voor de bibliotheek. En naarmate het gaat ook over extra infrastructuur en het koppelen van infrastructuren, denk ik dat IT-services natuurlijk ook ontzettend belangrijk zijn. Maar zeker het beheer van de meta-informatie en het aan elkaar linken van bronnen, daar is de bibliotheek denk ik cruciaal in.
Ludo, zie jij dat ook zo? Of heb je nog meer ideeën zeg maar, over wat voor diensten een universiteit zou moeten aanbieden op dat gebied? Los van een UB.
Ja, ik denk dat wat je natuurlijk ziet is de hele beweging rondom open science, maar ook eigenlijk de bredere ontwikkelingen waar we in zitten, steeds meer datagedreven onderzoek, maar ook steeds meer besluitvorming in de wetenschap over hoe we ons onderzoek organiseren, wat onze prioriteiten worden, die ook datagedreven is. Dus niet alleen onderzoek zelf, maar ook de manier waarop we het allemaal aansturen. En daar moeten we natuurlijk mee uitkijken dat we daar niet in doorschieten. Dat is soms een beetje het risico. En daarom is het ook goed dat we nu bijvoorbeeld met dat erkennen en waarderen een soort pas op de plaats maken en nog eens kritisch tegen het licht houden van zijn we niet soms te veel bezig met gewoon simpelweg op basis van allerlei metrics, algoritmes en zo beslissingen nemen. Maar uiteindelijk is dit toch gewoon een hele relevante, hele belangrijke ontwikkeling die beweging richting meer en meer informatie over wat er in het wetenschapsproces gebeurt, die ons helpt om de juiste keuzes te maken. En ik denk dat de rol voor bibliotheken en universiteiten meer in het algemeen is om heel goed na te denken over hoe ze zich in deze beweging willen positioneren. Want dit wordt zo belangrijk de komende jaren dat je moet er echt een duidelijke strategie voor hebben.
Ik noem het wel eens een strategie voor open onderzoeksinformatie. Dit is niet iets wat je zeg maar er eventjes bij doet. Dit is iets wat heel systematische aandacht verdient, ook van bestuurders. Anders kun je hier best wel ook behoorlijk de mist mee ingaan, denk ik. Iets anders wat ik eigenlijk ook nog even wil toevoegen is, als je kijkt van, goh, waar staan we nu en waar zouden we over 5 jaar willen staan? Dan wat ik ook vaak nu voel is dat als je over open science praat en als je toch ook wel open science een warm hart toedraagt, dat je soms een beetje in het defensief komt te staan. Van, je stelt dus voor om dingen anders te gaan doen. Sander noemde al wat dingetjes. Misschien moeten we anders gaan publiceren. Nou, ik denk zeker dat we dat moeten. Wanneer je daarover gaat praten met collega's binnen de academische wereld, dan kom je vaak terecht in een gesprek waar je op bepaalde manier een beetje in het defensief zit. In de zin van dat de status quo, dat is nou eenmaal hoe we het doen. En ja, dat hoeft eigenlijk niet zoveel rechtvaardiging, want zo doen we het al tientallen jaren. Dus ja, dat is gewoon natuurlijk. En alles wat anders is, ja, dat moet zichzelf rechtvaardigen. En dat is eigenlijk best wel raar als je erover nadenkt. Eigenlijk zou je willen dat het veel gebalanceerder is. Natuurlijk, nieuwe ideeën, nieuwe manieren van werken. Daar moet een goede rechtvaardiging onder zitten. Maar dat zou net zo goed moeten gelden voor de status quo. En ik hoop dus eigenlijk dat over 5 jaar, dat we eigenlijk allemaal wat meer open-minded zijn geworden. Waarin we niet... zeg maar direct, als je zeg maar dingen anders wil gaan doen, waarin je direct in die defensieve positie terechtkomt, maar waarin we allemaal in een mindset zitten, waarin we zeg maar beginnen te denken van, goh, dat is interessant. Wat zou dat ons kunnen bieden? Moeten we het niet gewoon gaan uitproberen? En natuurlijk, af en toe zal het niet zo'n goed idee blijken te zijn, maar dat hoort erbij. En als we met z'n allen richting zo'n mindset kunnen gaan, en natuurlijk ook de condities kunnen scheppen waarin het reëel is om op zo'n manier te experimenteren, nieuwe dingen te doen, dan denk ik dat we in een systeem komen wat voor onszelf en uiteindelijk ook voor de maatschappij veel meer te bieden heeft.
Dat zeg je eigenlijk wel heel mooi, Ludo. Het gaat inderdaad over de open mindset, over hoe je wetenschap bedrijft, dat ook daarin, dat we daar open in staan. Dat er, stel je voor dat er nieuwe ideeën ook over hoe open science of op een andere manier van science bedreven moet worden, dat we daar ook weer open voor staan. Ja. Maar dan daarmee over de status quo gesproken, leg je er eigenlijk mee een heel mooi bruggetje naar het volgende onderdeel. Het verleden, want het bevat inderdaad remmende factoren die ons verhinderen om die bepaalde toekomst te kunnen bereiken. En je schetst het al een beetje, van het zijn de gebestigde belangen die ons daarin beperken. En welke hoek komt eigenlijk allemaal weerstand tegen open science? Je begon er al een beetje mee. Ludo, misschien kun je er een beetje op doorgaan.
Ja, weerstand tegen open science. Je ziet het denk eigenlijk op twee manieren. Dus wat ik net aan refereerde, dat is ook gewoon, ik ben zelf, ik ben onderzoeker en praat ik veel met andere onderzoekers. En dan zie je superveel mensen die enthousiast zijn. Die zeggen, oh, dit wil ik ook uitproberen. Ik wil meedoen. Je ziet ook mensen die zeggen van ja, beetje naïef. Al die droomideeën over wat er moet gebeuren. Zo zit de wereld nou helemaal niet in elkaar. Of ja, ik heb echt geen tijd om hier allemaal mee bezig te houden. En dat is het laatste. Dus zou je als weerstand kunnen interpreteren. Ik denk tegelijkertijd ook wel dat we een beetje voorzichtig moeten zijn om te snel zo'n negatief label als weerstand op dit soort dingen te plakken. Tuurlijk voelt het wel eens zo aan van, goh, vervelend nou, dat die en die collega niet mee wil doen. Maar dat doet denk ik niet helemaal recht aan de dynamiek waar we mee te maken hebben. Wat je natuurlijk ziet is een cultuurverandering waar we mee bezig zijn. En dat kost tijd. En iedereen bevindt zich op een andere positie in dat proces, van die cultuuromslag. En sommige van ons hebben ook zeg maar de bevoorrechte situatie dat we al veel hebben kunnen nadenken over dit alles en waarom dit belangrijk is. Ik zie mezelf als zo iemand. Ik heb nou eenmaal gelukkig die tijd vanuit mijn professionele verantwoordelijkheid om hier veel over na te denken. Dan is het misschien ook wel heel logisch dat het voor mij makkelijker is om
om enthousiast te zijn over bepaalde dingen, om de voordelen te zien. En dan vind ik ook wel dat ik dan wel weer moet uitkijken om niet te snel op andere mensen een label te plakken van, oh, die zit in de weerstand. En in alle eerlijkheid, als ik bijvoorbeeld ook kijk naar hoe ik 5 jaar geleden over dingen dacht, het lijkt misschien wel verdacht veel op de manier waarop sommige mensen met wie ik nu praat, en die nog niet echt mee willen doen, hoe die nu over dingen praten. Dus ik zie ook bij mezelf dat ik door zo'n proces heen ben gegaan. En ik denk dat iedereen moet je zo'n proces gunnen, de tijd gunnen om door zo'n proces te gaan. Er is natuurlijk ook wel echte weerstand. Hè? Laten we dat ook niet onder stoelen of banken schuiven. Hè? En één ding wat natuurlijk vaak terugkomt in die discussies over open science is de rol van bedrijven, commerciële bedrijven, die, die dwars liggen, wordt dan vaak gezegd. En ik denk dat we daar wel gewoon de dingen moeten benoemen hoe ze zijn. Daar is zeker sprake van, hè? Grote commerciële uitgevers, et cetera. Die beleiden vaak open science met de mond. Maar dat is een hele specifieke vorm van open science, die in ieder geval niet de mijne is voor een belangrijk deel. Je ziet dan de tegenbeweging bij de open science community van, goh, we moeten daar dan af van die commerciële bedrijven, et cetera. Ook daar is het belangrijk om genuanceerd te zijn, hè, want ik geloof ook niet zo in een wereld die we kunnen runnen zonder dat we commerciële partijen hebben die risico nemen, die innovatief durven te zijn. Die hebben we nodig. Dat gaan we echt niet allemaal zelf in onze kamers op de universiteit oplossen. Maar we moeten daar wel naar een andere balans toe.
Ja, en wat zie je eigenlijk als rol van commerciële partijen dus in het open science speelveld?
Ja, ik denk dat een heel belangrijk ding wat moet gaan gebeuren is commerciële partijen moeten een beweging maken van een rol die zich nu vaak richt op ownership van bijvoorbeeld data. Echt ook in juridische zin, hè, zij bezitten publicaties, hè, zij hebben de copyright van publicaties, van andere zaken, van allerlei bronnen van data. Daar moeten ze van wegbewegen. Zij moeten bewegen richting een dienstverlenende rol, waar zij misschien wat veel beter dan allerlei non-profit organisaties veel beter in staat zijn om dingen die we nodig hebben voor de open science transitie, om die grootschalig uit te rollen. Als we echt, kijk je naar het globale plaatje, hè, UNESCO Open Science Recommendation, allemaal hele mooie ideeën, maar als we er echt naartoe willen, ja, dat is natuurlijk wel een gigantische schaalgrootte waarop er dan een transitie moet plaatsvinden. En daar denk ik dat commerciële bedrijven die zelf die transitie hebben gemaakt van ownership, monetizing van data, publicaties, et cetera, richting dienstverlening, die kunnen echt heel veel geld gaan verdienen als ze slim aanpakken en heel veel waarde hebben voor ons als universiteiten, bibliotheken, et cetera.
En soms een aanvullende visie op hoe
dit speelt, wat commerciële partijen ook meedoen met open science.
Ik denk eigenlijk dat Lidl het heel mooi schetst. De rol van service provider bovenop een open landschap van informatie, dat zou heel goed passen. Daar is nog voldoende van de taart te verdelen, want we hebben ook echt veel nodig in deze transitie. Ik zat nog te denken aan iets anders, wat misschien zo'n belemmering kan worden genoemd, maar niet per se weerstand. Dat is namelijk dat een hele hoop van de cultuurverandering van onderzoekers en docenten zelf gaat over een collective action problem. Eigenlijk de onderzoeksgemeenschap waarin je internationaal beweegt, die kan in principe, als ze met z'n allen tegelijkertijd handelen, zouden ze een enorme stap kunnen maken. Maar dat moet je wel met z'n allen doen. Je moet kritieke massa hebben daarvoor. En die is heel moeilijk om te krijgen. Dat gaat dus langzaam. Dat momentum bouwt zich langzaam op. Maar je ziet nu wel steeds meer. Mijn achtergrond is in de neurowetenschappen. Een paar weken geleden hebben alle editors van een bepaald journal, Neuroimage, hebben gezegd, wij stappen op En want wij zijn het niet eens met de kosten die nu worden gerekend aan auteurs in dit journal. Nou, dat is dus een heel belangrijke stap. Omdat die editors, die vertegenwoordigen heel veel verschillende landen vanuit hetzelfde onderzoeksveld. En als die dus ergens anders een nieuw tijdschrift beginnen, dan betekent dat iets. Dat is echt wel een verschuiving van invloed naar in richting open. En ik denk dus dat zijn hele belangrijke verschuivingen die gaan gebeuren. En ik denk dat die alleen maar binnen de onderzoeksvelden zelf kunnen gebeuren.
En dan kunnen we geen beleid maken. Wat zijn zeg maar de randvoorwaarden die er moeten zijn voor die collective action binnen onderzoeksgroepen?
Ik denk met het risico om op iets terug te komen wat we net besproken hebben. Erkennen en waarderen is enorm belangrijk. En dat gaat dus dan niet alleen om bijvoorbeeld wij in Nederland. Maar daarom ben ik zo blij dat de Coalition for Advancing Research Assessment in heel Europa en zelfs ook daarbuiten steeds meer voet aan de grond begint te krijgen. Dus internationaal zie je dat hier meer op samengewerkt wordt. En ik denk dat we moeten natuurlijk ook de infrastructuur hebben om dat te doen. Daar kom ik weer eigenlijk terug op die randvoorwaarden die we in dat nationaal programma hebben geschetst. Ik denk dat op al die vlakken moet wat gebeuren. En dan kun je de voorwaarden creëren waarop je als collective in een onderzoeksgemeenschap kunt overstappen. Maar daarvoor moeten we dus heel veel hindernissen, of in ieder geval perceived hindernissen, moeten wegnemen.
En wat zijn andere dieperliggende structuren die open science tegenwerken? Bijvoorbeeld in financiering, evaluatie, beleid, of misschien zaken die inherent zijn in het onderzoeksproces of in de organisatie van een universiteit. Ludo, heb jij daar misschien ideeën over?
Ja, die hebben we natuurlijk wel inderdaad, die dieperliggende structuren die het niet makkelijk maken. Het is een beetje een open deur, maar ja, het is wel gewoon de realiteit die ik denk die we allemaal wel herkennen. Onze instellingen zijn natuurlijk gewoon mammoetankers in feite. Grote organisaties en dat kost echt gewoon veel tijd en energie om daar dingen te veranderen. En dat is in heel veel gevallen geen kwade wil van iemand of zo. Hè? Maar dat is natuurlijk gewoon de aard van de schaal waarop we met z'n allen bezig zijn. Ik heb ook wel eens van die dagen, hè, dat je denkt van poeh, hè, we zijn er al mee bezig. Het kost zoveel tijd. En die hele kleine stapjes die je dan uiteindelijk maakt, dat is soms een beetje frustrerend. Dat geeft denk ik gewoon aan, dit is echt iets van de lange adem. Dat moeten we gewoon, daar moeten we eerlijk over zijn. Er is geen manier om die transitie waar we mee bezig zijn, om die in 1-2 jaar af te ronden. Daarom is het ook zo fijn natuurlijk, ook wat we nu in Nederland gewoon met z'n allen hebben gezegd. De komende 10 jaar gaan we hiermee aan de slag. En dan heb je die stip op de horizon. Je weet ongeveer waar je uit wil komen. En je hebt breed gedragen het idee van, goh, hier gaan we aan werken. Maar je hebt ook geen naïeve overspannen verwachtingen van, goh, in de komende 2 jaar gaan we dit allemaal doen. Want dan uiteindelijk zijn we natuurlijk na 2 jaar nog allemaal heel cynisch geworden. Die mammoetanker die van koers moet veranderen, ja, dat is natuurlijk een uitdaging. Er zit natuurlijk ook uitdagingen in onze cultuur. Hè? Als je kijkt naar de academische cultuur, daar hebben we heel veel dingen waar we trots op kunnen zijn en moeten zijn. Maar toch ook wel dingen die soms toch wel tegenwerken. Het idee van, prestige en reputatie, dat is toch iets wat een hele belangrijke rol speelt in ons systeem. Er zijn ook goede redenen voor. Ik bedoel, we kunnen niet in een wereld leven waarin je dat soort dingen niet meer hebt. Hè. Reputaties zijn gewoon nuttig om te weten wie expertise ergens heeft, et cetera. Maar we komen natuurlijk wel vaak in een situatie waarin mensen, organisaties op basis van reputatie, prestige, in een hele bevoorrechte positie terechtkomen. En daarmee dus ook waarmee anderen eigenlijk tekort worden gedaan. En wat dat betekent is dat eigenlijk met die transitie richting open science, dat in potentie sommige actoren in het systeem ook een klein beetje bereid moeten zijn om een stapje terug te doen en een klein beetje iets in te leveren van die reputatie of dat prestige wat ze nu hebben. En ja, dat is natuurlijk ook een beetje toch wel waar je tegen een structuur aanloopt die blemmering kan opwerpen. Want ja, niemand vindt het van natuurlijk fijn natuurlijk om een stapje terug te doen. Dus ja, daar hebben we gewoon een lastig punt. En dat moeten we ook gewoon erkennen.
Heel veel besproken. Zijn er nog dingen wat jullie betreft die we nog helemaal niet de revue hebben laten passeren, maar wat jullie zelf wel heel belangrijk vinden?
Ik wil misschien wel iets noemen. Eén ding wat we nog niet echt over hebben gesproken, maar wat ik denk toch wel even vind wat het vermelden waard is, dat zijn wat we in Nederland hebben, waar we echt trots op mogen zijn, dat zijn de lokale open science communities. We praten natuurlijk veel over beleid rondom open science en wat er daar allemaal gebeurt. En dat is indrukwekkend, vind ik zelf, wat we nou in Nederland waar we mee bezig zijn. En bijvoorbeeld Sander heeft ook een hele belangrijke en mooie rol op gespeeld. Wat misschien op een bepaalde manier nog wel mooier is eigenlijk die bottom-up initiatieven via de open science communities. Waar je gewoon ziet dat onderzoekers, zonder dat iemand ze daar nou echt toe verplicht of heel expliciet toe aanzet, onderzoekers zeggen gewoon van ja, ik ben gepassioneerd, ik ga hier mee aan de slag, ik doe dat graag met anderen. Laten we vooral ook de samenwerking opzoeken. En ja, dat verdient echt wel, denk ik, lof voor alle mensen die zich daarvoor inzetten. En ik denk ook dat we als Nederland daar trots op mogen zijn dat we behoorlijk florerende communities hebben. Iedereen die hier naar luistert en die nog niet in zo'n community participeert, ja, is misschien toch iets wat je zou kunnen overwegen om je daar gewoon bij aan te sluiten. Je leert ervan en misschien op een gegeven moment ga je ook wel gewoon zien van hé, dit is waarin ik zelf persoonlijk wat meer een trekkende rol wil gaan spelen. Dus ja, dat is misschien het laatste dingetje van mijn kant.
Dankjewel, goede oproep. We hebben vandaag gesproken over open science. Open science is eigenlijk, er is niet één definitie te geven, maar het is een beweging naar meer openheid. Het begon ooit bij open access, maar dat is eigenlijk steeds veel breder getrokken. Het is nu meer een cultuurverandering en voor verschillende mensen zijn er verschillende redenen om mee te doen. In de toekomst is het wellicht niet meer nodig om het open science te noemen, maar is het gewoon science, daarmee wel een aannemende dat het de nadruk niet alleen maar op onderzoek, maar op alle kerntaken van een onderzoeker zou moeten liggen. Dus aandacht voor onderzoek, onderwijs en valorisatie. Waar komen we vandaan? Er spelen best wel veel grote onderwerpen in de maatschappij waar de wetenschap zich toe moet verhouden. Een onderwerp dat nu vaak speelt is kennisveiligheid en open science wordt wel eens als gevaar daarvoor gezien. Maar eigenlijk is open science in de wetenschap wordt al veel nagedacht over intellectual property en er is bij de universiteit ook al veel aandacht voor eigenaarschap, begrenzing van privacy en in die zin is kennisveiligheid een verlengde daarvan. En daarmee geen bedreiging voor open science. Een ander aspect is equity, wordt vaak genoemd. We zijn als westerse universiteiten naar open access gegaan. Maar dat betekent nog niet dat het hele wetenschapsproces inclusief is, ook voor niet-westerse partijen. Kunnen we als open science beweging ook inspelen op de roep dat iedereen in de wereld, ongeacht sociaal-economische positie, ook mee kan doen aan het wetenschapsproces. Nou, open science is altijd is een golfbeweging geweest. Het begon ooit bij open access als een soort laaghangend fruit. Dat is steeds meer gegaan. Dus het denken is volwassener geworden. Daarmee is openheid ook voor data, maar nu voor software en het evaluatieproces is eigenlijk het verlengde van dat denkproces over openheid. Waar gaan we naartoe? Wat is het ideaalbeeld waar we heen werken? Over 10 jaar zou het Open Science programma een groot succes zijn als onderzoekers, studenten, docenten, maar ook maatschappelijke partners op een efficiënte manier informatie kunnen vinden, makkelijk te vinden, makkelijk te delen. Daarin wordt samenwerking veel makkelijker wereldwijd. Nou, de UB heeft van oudsher al in het open access verhaal een grote rol gehad, maar als verbinder unieke plek om partijen die met open science werken met elkaar te verbinden. En samen met IT is een bibliotheek eigenlijk uniek in staat om dit proces te versnellen. Nou heeft dat een is een open blik richting open science gewend. Ludo noemde het al. Het is vaak gewoon experimenteren. En dus er komt enigszins weerstand soms alsof open science echt iets nieuws is. Hopelijk is het over een tijdje iets wat op brede enthousiasme kan rekenen van mensen. En dat ze ook gewoon met vallen en opstaan nieuwe dingen kunnen proberen en dat het heel normaal wordt. Nou, het wordt ook wel we hebben het over de rol van commerciële bedrijven gehad, ook in het open science verhaal. Dat wordt vaak als weerstand tegen open science gezien. En bedrijven die er zit natuurlijk een groot financieel belang in, maar onze gasten die gaven ook al aan dat er juist nog veel meer te verdienen is aan als bedrijven de rol van een service provider innemen. Dus als er een groot open science landschap is met allemaal applicaties, met allemaal onderzoeksinformatie, is er hele grote behoefte aan een dienstverlening waar grote bedrijven al eigenlijk heen aan het werken zijn de afgelopen jaren. Nou, hoe komen we daar met z'n allen? Sander had het al over collective action, onderzoeksgroepen die samen richting open science bewegen, is noodzakelijk, omdat je het niet alleen kan. Daar moeten we als de universiteit de randvoorwaarden voor kunnen scheppen om dat met z'n allen te kunnen doen. Nou gaat dat lastig. Universiteiten zijn enorme instellingen, soms wel mammoettankers genoemd, die maar moeilijk bewegen. Ludo zei al, er is ontzettend veel, ook heel veel bij jonge onderzoekers, heel veel enthousiasme. En bottom-up initiatieven om aan open science te werken. En in Nederland kent florerende communities die zich hierover nadenken. En Ludo sloot af met de oproep. Als je dit leuk vindt, sluit vooral bij een van die communities aan. Want ze hebben iedereen nodig.
Dankjewel David voor de samenvatting. Hartstikke goed gedaan. Tot slot, hebben jullie nog iets waar de luisteraar zeker naartoe moet? Te bezoeken, te lezen, te beluisteren. Kortom, hebben jullie nog iets te promoten? Ludo gaf al aan de Open Science Communities. Ga er vooral naartoe. Ga kijken naar, ik heb het dus opgezocht, de website startyourosc.com. Daar kun je zelf je Open Science Community beginnen. Misschien zijn er nog andere toevoegingen. Sander.
Dit is schaamteloze promotie voor de Vrije Universiteit. Vanaf 11 mei tot volgens mij half oktober is er bij onze Art Science Gallery een prachtige nieuwe expositie. Creating the Commons, waarin zowel kunstenaars als wetenschappers samen denken over hoe openheid in de wetenschap en in kunst werkt. Dus kom daar vooral heen. De link die wordt met jullie gedeeld.
Ludo, heb jij nog iets toe te voegen? Of heb ik je de gras voor de voeten weggemaaid?
Nou ja, het is vrij voor de hand liggend. Maar wat we natuurlijk ook gewoon in Nederland hebben. En waar we volgens mij gewoon met z'n allen naartoe moeten. Dat is het Open Science Festival. Hè? Dus de volgende is 31 augustus in Rotterdam. En we hadden er vorig jaar eentje bij jullie, hè, bij de VU. Dat was heel inspirerend, wat mij betreft. En ik zou iedereen oproepen om de kans dit jaar niet te missen om in Rotterdam naar het festival te gaan.
Ja, teken vooral in. Ga vooral op bezoek naar de Art Science Gallery en het Open Science Festival. in september in Rotterdam. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken. Ludo, Sander, voor jullie kennis en expertise. Dank jullie wel.